bien vivido. Son bien vividos.
Ya, verdad. Muy bien, ¿eh?
Ja, ik dacht dat volgende week wat langer, maar ik zal ook wel in die keer in aangekomen.
Ja,
dat
is
een beetje
bij jou. Oh, 8 uur is veel te lang. Oh, ik heb wel een puntje.
Heerlijk.
Ja.
Gemeente, gasten en allen die met ons verbonden zijn. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee J. Belder uit Harskamp. En er zal alleen aan de uitgang worden gecollecteerd. De diaconiecollecte is vandaag bestemd voor hulp aan vluchtelingen in Syrië. Volgende week zondag 20 september hoopt voor te gaan 's morgens om 10 uur en 's avonds om 6:30 dominee L.M. Jongejan uit Ede. Beide diensten hier in CCK 2. En tijdens de ledenvergadering van de afgelopen dinsdag is besloten om een beroep uit te brengen op proponent T.J. Lucas uit IJsselmuiden voor 16 uur per week en voor een periode van 3 jaar. Bezwaren tegen de gevolgde beroepingsprocedure dienen binnen 5 dagen schriftelijk en ondertekend te worden ingediend bij de scriba. Dit alles deel voor lente. Namens de kerkenraad wens ik u en wens ik jou een gezegende dienst. En laten we nu gaan zingen de voorzang, Psalm 111 en daarvan het tweede vers.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Die toekomt en ook deze avond mocht worden toegebracht de eer en de lof, de dank en de aanbidding. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, die zondaren verkiest, van de Heer Jezus Christus, die het verlorene zoekt en zaligt, en van de Heilige Geest, die het verdorvene vernieuwt, gevende verlichte ogen van het verstand. Amen. We zingen met elkaar Psalm 99, het eerste vers. God de Heer regeert, beeft gij volken eert, eert zijn hoogbestel, die bij Israël tussen Gerubs woont en zijn grootheid toont, dat zich de aard bewegen Hij is Israëls zegen. Het eerste vers van Psalm 99. Gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we ook deze avond ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We zingen daarna ons amen met het eerste vers van Psalm 89. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen, uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reenredenen. Het eerste vers van Psalm 89. Nadat wij beleden hebben ons geloof en in ieder van u spreken al dus met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees of van het lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. gaan gemeente samen Gods woord lezen, allereerst in de profetie van Amos, een van de 12 kleine profeten. U vindt na Hosea en Joël en voor Obadja en Jona. Amos het 9e hoofdstuk. Daarna lezen wij uit Handelingen 15, de versen 1 tot en met 20. Maar allereerst uit Amos 9, en daar is ook de tekst voor de preek uitgenomen, dus houdt u straks ook even daar een vinger of iets anders bij, om naar Handelingen 15 weer snel te kunnen terugbladeren. Amos 9, en daar lezen wij Gods woord aldus. Amos zegt en schrijft: Ik zag de Heere staan op het altaar. En hij zeide: Sla die knoop dat de posten beven en doorklief ze allen in het hoofd. En ik zal hun achterste met het zwaard doden, de vluchtende zal onder hen niet ontkomen, noch de ontkomende onder hen behouden worden. Al groeven zij tot in de hel, zo zal mijn hand ze vandaar halen, en al klommen zij in de hemel, zo zal ik ze vandaar doen neerdalen. En al verscholen zij zich op de hoogte van de Karmel, zo zal ik ze naspeuren en vandaar halen, en al verborgen zij zich van voor mijn ogen in de grond van de zee, zo zal ik vandaar een slang gebieden die zal ze bijten. En al gingen ze in de gevangenis voor het aangezicht van hun vijanden, zo zal ik ze vandaar het zwaard gebieden, dat het hen dode, en ik zal mijn oog tegen hen zetten ten kwade en niet ten goede, want de Heere, Heere der Heerscharen is het, die het land aanroert, dat het versmelt en alle die daarin wonen treuren, en dat het geheel oprijst als een rivier en verdronken wordt als door de rivier van Egypte, die zijn opperzalen in de hemel bouwt, en zijn bende die heeft hij op aarde gefundeerd, die de wateren der zee roept en ze uitgiet op de aardbodem. Heere is zijn naam. Zijt gij mij niet als de kinderen der moren, o kinderen Israël, spreekt de Heere. Heb ik Israël niet opgevoerd uit Egypteland en de Filistijnen uit Kaftor en de Syriërs uit Kir? Ziet de ogen van de Heere, Heere, zijn tegen dit zondig koninkrijk, dat ik het van de aardbodem verdelge. Behalve dat ik het huis Jacobs niet volkomen zal verdelgen, spreekt de Heere. Want ziet, ik geef bevel en ik zal het huis Israëls onder al de heidenen schudden, zoals zaad geschud wordt in een zeef, en niet één steentje zal het ter aarde vallen. Alle zondaars van mijn volk zullen door het zwaard sterven, die daar zeggen: het kwaad zal ons niet naderen, noch ons overkomen. Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weer oprichten, en ik zal haar scheuren dichten en wat aan haar is afgebroken weer oprichten, en zal ze bouwen als in de dagen van ouds. Opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom, en al de heidenen die naar mijn naam genoemd worden, spreekt de Heere, die dit doet. Ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat de ploeger, de maaier en de druiventreder, de zaadzaaier naderen zal, en de bergen zullen van zoete wijn druipen en de heuvels zullen smelten. En ik zal de gevangenis van mijn volk Israël wenden, en zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen en wijngaarden planten en de wijn daarvan drinken. En zij zullen hoven maken en de vrucht daarvan eten. En ik zal ze in hun land planten en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit het land dat ik hun gegeven heb, zegt de Heere uw God. Voordat we onze tekst lezen op deze bladzijde van het woord van God, gaan we eerst Handelingen 15 opzoeken, opslaan en lezen, de versen 1 tot en met 20. We zijn dan in de synodevergadering van de vroeg-christelijke kerk in Jeruzalem, waar het dan vooral gaat over de vraag of de heidenen, de gelovigen uit de heidenen, besneden moeten worden en de wet van Mozes moeten houden. We lezen: en sommigen die afgekomen waren van Judea leerden de broeders zeggende: indien ge niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt ge niet zalig worden. Toen er dan geen kleine weerstand en twisting geschiedde bij Paulus en Barnabas tegen hen, zo hebben zij verordineerd dat Paulus en Barnabas en enige anderen uit hen zouden opgaan tot de apostelen en ouderlingen naar Jeruzalem over deze vraag. Zij dan, door de gemeente uitgeleid zijnde, reisden door Fenicië en Samaria, verhalende de bekering der heidenen, en deden al de broeders grote blijdschap aan. En te Jeruzalem gekomen zijnde, werden zij ontvangen door de gemeente en de apostelen en de ouderlingen, en ze verkondigden wat grote dingen God met hen gedaan had. Maar, zeiden zij, er zijn sommigen opgestaan van die van de sekte der Farizeeën die gelovig zijn geworden, zeggende dat men hen moet besnijden en gebieden de wet van Mozes te onderhouden. En de apostelen en de ouderlingen vergaderden tezamen om op deze zaak te letten. En toen daarover grote twisting geschiedde, stond Petrus op en zei tot hen: mannenbroeders, ge weet dat God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord van het evangelie zouden horen en geloven. En God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest, zoals ook ons. En heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebbende hun harten door het geloof. Nu dan, wat verzoekt ge God om een juk op de hals van de discipelen te leggen, dat nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen? Maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij. En heel de menigte zweeg stil en ze hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. En nadat deze zwegen, antwoordde Jacobus, zeggende: mannenbroeders, hoort mij. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En hiermee stemmen overeen de woorden van de profeten, zoals geschreven is bij Amos in dat 9e hoofdstuk: na deze zal ik weerkeren en weer opbouwen de tabernakel van David die vervallen is, en wat daarvan verbroken is weer opbouwen, en ik zal die weer oprichten. Opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken, al de heidenen over wie mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heere die dit alles doet. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend, daarom oordeel ik dat men hen die uit de heidenen zich tot God bekeren niet beroeren, maar hun zal aanschrijven dat ze zich onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, en van hoererij, en van het verstikte, en van bloed. Zover de tweede schriftlezing, en de tekst voor de preek vindt u dus in Amos 9, en wel in het gedeelte vers 11, 12 en 13. We willen die woorden samen nogmaals lezen. Vers 11, 12 en 13, te dien dagen zal ik, zegt de Heere, zal ik de vervallen hut van David weer oprichten. En ik zal haar scheuren dichten en wat aan haar is afgebroken weer oprichten, en zal ze bouwen als in de dagen van ouds. Opdat ze erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom en al de heidenen die naar mijn naam genoemd worden, spreekt de Heere die dit doet. Ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat de ploeger, de maaier en de druiventreder, de zaadzaaier naderen zal. En de bergen zullen van zoete wijn druipen en al de heuvels zullen smelten. Zover dan onze tekst en schriftlezing, en naar het woord van de Heere Jezus is zalig wie zijn woord niet alleen hoort, aanhoort, maar het ook gelovig bewaart en doet. Amen. Laat ons samen bidden. Dat is toch wat, Heere, dat wij tot u mogen naderen. Wij zondige mensenkinderen in onszelf. mogen naderen tot u, de hoogheilige God. En laat dat besef ook diep in onze harten gegrift mogen staan. En toch vrijmoedig, in de naam van de Heere Jezus, die de weg heeft gebaand. De Heere die u gegeven hebt in deze wereld, verloren in zonde en schuld, om te zoeken en zalig te maken, zondige mensenkinderen. We hoeven daartoe niet eerst ons op te werken tot u en ons op te poetsen, hoe zouden wij kunnen. Maar wat een wonder dat u, o Vader in de hemel, zondaars verkiest en aanneemt, door en in het werk van uw lieve Zoon, de Heer Jezus. Dat heilswerk, dat moet gepredikt worden, dat hebt u verordend. Dat moet klinken. En zo mogen wij dan ook vanavond hier samen zijn op deze eerste dag van een nieuw begonnen week. We hoeven niet eerst naar school, we hoeven niet eerst naar ons werk. Maar u hebt ons gegeven deze dag die staan mag aan het begin van een nieuwe week. U doet ons uw woord horen en rust ons vanuit en door dat woord toe, opdat we de nieuwe week kunnen in- en doorgaan. En Heere, nu is uw woord gelezen op twee onderscheiden plaatsen die alles met elkaar te maken hebben. Uw woord is immers een eenheid. Oude, Nieuwe Testament, de beide lippen van u, de Heilige Geest, waarmee u tot ons spreekt. We hebben het woord geopend en gelezen. En Heere, voordat wij nu dat woord gaan uitleggen en toepassen, bidden we om de krachtige werking en de zegen van u, de Heilige Geest. Want hoe zouden wij dat, Heere, in eigen kracht doen? En met mensenverstand, dan gaat het helemaal fout. Verlicht ons tot kennis en meerdere kennis van u, de drie enige God. Heere, wilt u deuren openen, zoals ook de apostel Paulus de gemeente gevraagd heeft, voor hem te bidden in het omvangrijke en gewichtige werk, dat deuren open gaan die wij mensen niet kunnen openen, maar u wel. Een deur in het woord, in het heilige evangelie, een deur in het mensenleven, zodat uw woord binnenkomt en een plaats vindt en krijgt in het hart. En daar zijn heerlijke werking doet. Geloof scheppend en geloof versterkend. Funderend in het woord van u. Hoopgevend. Liefde werkend en versterkend. Heere, zo ziet het alles op u. Het blijft dan ook alles op u wachten. Maar wij mogen toch grote dingen van u verwachten. Ook in een tijd die gekenmerkt wordt in Europa en Noord-Amerika van secularisatie, verwereldlijking en van afval. Maar uw hand is toch niet verkleind en uw arm is niet verkort. U bent gisteren en heden dezelfde en tot in alle eeuwigheid. We hebben gehoord en gelezen waar het op uitloopt als een mens als een volk aan u voorbij leeft. Misschien dan uiterlijk nog wel iets van vromigheid behoudt, maar innerlijk is het dood, levenloos. En als dan uw woorden terzijde geschoven worden, en we denken genoeg te hebben aan de vorm, Heren, dan hebben we vanavond gehoord en gaan horen waar dat op uitloopt. Maar tegelijkertijd u opent ook perspectieven en geeft verre horizonten te mogen zien in deze profetie, in deze profetische woorden met hun onderscheiden lagen. Voor toen, voor nu en voor wat komt. Heren, zo bidden wij om een gezegend samen zijn onder de leiding van u, de Heilige Geest. En bidden, Heren, maakt u het wel en goed hier aan deze plaats ook, bidden we voor hen die met ons verbonden zijn, die nu of later deze dienst mogen horen En geef ook te mogen meebeleven en meemaken. Wilt u ze gedenken? We bidden voor de zieken, voor allen ook voor wie vanmorgen de voorbeden uitging. En onderstrepen dat, Heere, wilt u genadig gedenken. Deze kleine, maar toch groeiende gemeente, die nu ook op het punt is gekomen om het beroep te mogen uitbrengen, om straks zij dan in deeltijd een eigen voorganger, een eigen predikant te mogen hebben. Zegen u ook zo de gemeentesvergadering, de stemmingsvergadering. Gedenkt u ook de jonge broeder op wie het beroep, die in ieder geval is voorgedragen voor een beroep. U weet wat dan ook in het hart van hem en zijn vrouw en kinderen omgaat. Gedenkt u, Heere, en wij bidden dat u wilt geven, ook aan deze gemeente, het dienaar van het woord naar uw wil en welbehagen. Zegen ook de broeders in het onderscheiden ambten, allen die een taak en functie en dienst mogen verrichten in het midden ook van deze gemeente, wijkgemeente van bijzondere aard. O Heere, wij bidden, geef dat we het maar nooit in eigen kracht zullen kunnen en niet van onszelf iets verwachten, maar alles van u. Dan mogen wij wonderen zien gebeuren. Heere, dan mogen wij grote dingen van u verwachten. Gedenkt u, we bidden voor de nood in deze wereld, waaraan zoveel onderworpen zijn, zoveel mensen in erbarmelijke omstandigheden van armoede, van honger en van oorlogsgeweld. Wilt u gedenken, Heere, laat vrede regimes gebroken mogen worden, verdrijft u tirannieën van hun tronen en geef dat overheden hun plaats zullen innemen die naar recht en gerechtigheid zullen handelen en dat dan uw woord en uw getuigenis in alles de norm is. Zo bidden we dat ook voor eigen land en volk en vragen u om een geestelijk ontwaken, een geestelijk revij, opdat de velen, Heere, die onverschillig of in vijandschap tegen u leven, ontwaken zullen en bekennen wat tot hun zaligheid dient. Heere, gedenkt u de vervolgde kerk, houdt haar staande te midden van helse verzoekingen en beproevingen. Wij bidden waar het vuur van de afgrond over hen heen gaat, houdt u hen vast en staande. En dat hun getuigenis vruchten mag afwerpen en vijandschap mag breken en tegenstanders aan uw voeten mag doen knielen. Belijdend dat u de Heere bent en dat uw woord alle gelijk heeft. Gedenk ook het onderwijs waaraan we onze jongeren hebben mogen toevertrouwen. Laat ook daar, Heere, uw woord zijn kracht en werking mogen doen, ook in het universitaire en hogere onderwijs. Dat wij mogen ontdekken in u de grote schatten van wijsheid en van rijkdom, geestelijke wijsheid en geestelijke rijkdom. En dat bij vermeerdering van kennis, Heere, onze verwondering groeit en het bevestigd wordt voor onszelf dat u de Heere bent die alles hebt gemaakt en alles in stand houdt. En het alles heen leidt, heel de geschiedenis heen leidt, naar die grote dag van u, de Heere Jezus Christus. We vragen u dat uit genade. Amen. We gaan, gemeente, voordat we naar Amos profetie gaan horen, zingen uit Psalm 72, het eerste vers. Geef Heer de Koning uw rechten en uw gerechtigheid. 72, het eerste vers. donkere wolken pakken zich samen boven Gods oude verbondsvolk Israël en Juda. Onheilspellend klinken de woorden van Amos de profeet. Onheilsprofeet, zeker, maar ook de profeten brengen een blijde boodschap. Maar gemeente, nooit los van bekering en van wederkeren tot de Heere, zo ook Amos. Maar het volk hoort maar niet en gaat door op de oude voet, in eigen gerechtigheid, ongerechtigheid. En daarom gaat ook de oordeelsprediking door en komt het naderend oordeel steeds dichterbij. Als je je niet bekeert, dan wacht je het oordeel van God. Dat zegt ook de Heer Jezus. Als je niet tot hem bekeert, dan blijft het oordeel van God over je. De mensen vonden die Amos... Wie was Amos? Profeet, jazeker. Maar hij was van origine boer uit Juda, Tekoa, en door God midden in de arbeid weggeroepen om Gods stem te zijn onder het volk van Israël. En de mensen vonden die Amos maar een wat vreemde sinjeur. Wat verbeeldt die man zich eigenlijk wel niet? Boer uit Juda, Tekoa, die daar in Samaria en in Bethel pretendeert het woord van God te brengen, en dan nog wel zo'n boodschap, een onheilsboodschap. Wat verbeeldt die man zich wel niet? Nou, hij verbeeldt zich helemaal niks. Niks. Hij doet wat God hem heeft opgedragen. Preken, preken, zoals God heeft gezegd dat hij preken moet. Maar die preken wekken ergernis, want ze gaan in tegen vlees en bloed. Geen wonder dat Amos het zwijgen wordt opgelegd en dat straks de dienstdoende priester van Bethel zegt: ga jij maar terug naar Tekoa en profiteer in je eigen land, in je eigen stad, in je eigen dorp, maar niet hier. Het zwijgen wordt hem opgelegd. Wie werd jongens en meisjes nog meer het zwijgen opgelegd? Wie werd nog meer het zwijgen opgelegd? De grote profeet, de hoge priester, de eeuwige koning, Jezus Christus. Zwijg, zei juist het godsdienstig volk. O gemeente, wat hebben wij toch nodig verlichting van de Heilige Geest, om ons niet te vergissen en te bedriegen. Dat Amos met zijn preek een aanstoot geeft, is ook wel weer te begrijpen. Als je je verplaatst in het beeld dat Israël, dat Juda van zichzelf heeft. Ze denken nogal goed van zichzelf. Wij wandelen toch in de weg van de Heere. Wij zijn toch het verbondsvolk. Wij zijn toch Israël. Wij nemen het toch nauw met Gods wet en inzettingen. En dan komt Amos met die verschillende visioenen. We hebben vanavond in hoofdstuk 9 het vijfde en het laatste visioen gelezen. En dat is een zeer ingrijpend visioen. Want kijk, in vers 1 ziet Amos de Heere staan op het altaar. Je zou dat kunnen noemen het dieptepunt van de profetie. Van dat profetisch vergezicht. En dat staat er niet eens meer Heren met hoofdletters, zoals in die voorgaande visioenen wel het geval was. En ook de jongens en de meisjes weten, Heren met hoofdletters, dat is de aanduiding van de God van het verbond. De Heren die zijn verbond heeft opgericht met Israël. En dat verbond met Abraham gaat voort van kind tot kind, ook in deze tijd. Maar nu Heren niet meer met hoofdletters. Want die verbondsverhouding is geschonden, is stuk gebroken. Niet van de kant van God, maar wel van de kant van de mensen. In vers 7 vraagt de Heer dan ook nog eens wat Israël denkt voor te hebben op de andere volkeren. De bruid is zeer ontrouw geworden aan de bruidegom. De Heere staat bij het altaar. En wat dat altaar is, dat hoeft geen uitleg. Het altaar, en ik denk ook weer aan de jongens en de meisjes, ik trek ze er maar bij vanavond. Het altaar, wat is dat? Een beetje moeilijk misschien, maar dat is toch het hart van de oud-testamentische eredienst. Daar worden de offers gebracht, daar wordt het zoenoffer gebracht. Het offer dat heen ziet naar en dat roept om de komst van de Heere Jezus Christus. Die offers, die staan niet los van het kruis van Golgotha. Van de Heere Jezus als het Lam van God. Amos ziet de Heere bij het altaar staan en wat er dan gebeurt, kort en krachtig gezegd, de tempel stort in. Tempel stort in. Zoals, om je maar een beeld te geven, te vormen, zoals de tempel van Dagon, die Filistijnse tempel, instortte. De toedoen van Simson. Toen God hem nog één keer de kracht gaf. En zo mocht hij overwinnen op de Filistijnse vijanden. De tempel stort in. Het is een beeldspraak. Voor de ondergang van het volk van Israël. Maar als de tempel is ingestort en er geen offers meer worden gebracht, betekent dat niet minder dan dat God niet meer te midden van zijn volk woont. De dienst der verzoening stopt. Gemeente, dat is wat als de dienst der verzoening stopt. Als God zich terugtrekt uit een samenleving, uit een landstreek, kan dat. Ik ben wel eens heel erg bang dat het vandaag gebeurt, dat God zich inhoudt, dat God zich terugtrekt. Als u bedenkt, in het noorden van ons land, Groningen, Friesland, Drenthe, maar ook Noord-Holland, prachtige oude kerkgebouwen, even oude kerkgebouwen, waar zondags geen eredienst meer wordt gehouden. Want er is geen belangstelling meer voor. Het was een vrijzinnig bolwerk geworden. Afgeweken van de wil en de wet van de Heer, het getuigenis van God. En als het woord niet meer gepredikt wordt, komen er ook geen mensen meer tot geloof. Dat zegt Paulus toch in de brief aan de Romeinen. Hoe zullen de mensen geloven, indien hen niet gepredikt wordt wat ze nodig hebben, indien ze niet horen van de Heer Jezus Christus, van die ene naam onder de hemelen tot hun behoud gegeven. Als ze niet meer horen van zonde en van genade, wet en evangelie niet meer gepredikt wordt. Bid dan ook dat de onbereikten, maar ook de menselijk gesproken onbereikbaren in onze dagen, bereikt zullen worden. Er zijn immers geen grenzen aan Jezus' macht. De Heilige Geest, de auteur van het woord, bid dat hij krachtig doorwerkt, ook in onze tijd en in onze omgeving. En dat je zelf, dat verlangt u toch ook, dat je zelf een leesbare brief van de Heer Jezus Christus mag zijn. Het oordeel van God voltrekt zich over Israël. En als dat oordeel doortrekt, ja, waar ben je dan nog veilig? U weet het toch wel. Veilig alleen aan Jezus' hart, veilig in Jezus' armen, veilig achter dat zoenbloed, veilig bij hem. Amos zegt, al kruip je weg tot in de diepste diepten van de aarde, God zal je vinden. Al doe je net als Jona, je werpt je in de zee, in de oceaan, en je denkt je dan voor hem te kunnen verbergen, God zal je vinden. Vluchten is er niet bij. En Jezus waarschuwt, als straks de deur naar het hel gesloten wordt, denkt u maar aan de gelijkenis van de 10 maagden, de 10 meisjes, de 5 wijzen, de 5 dwazen. Je kunt een vorm hebben, maar als er geen inhoud is, en als dan straks de deur naar de genade dichtvalt, waar zal ik blijven? Het staat meer dan eens in de Bijbel wat dat zal zijn, dat mensen zullen roepen tot de bergen en tot de heuvelen. Hadden ze nooit kunnen bedenken van zichzelf, valt op ons, bedekt ons voor het aangezicht van God en voor de toren van het Lam. Het Lam, dat zich heeft gegeven in deze wereld. Dat heeft geroepen, heeft genodigd, heeft gelokt. Je bent aan hem voorbij geleefd. Je hebt zijn woord terzijde geschoven, de toren van het lam. Jezus waarschuwt daar heel nadrukkelijk voor. Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe dat we allen zonder uitzondering voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen. En dan ben ik alleen maar veilig. Achter het bloed der verzoening, zoals ook Israël, jongens en meisjes, veilig was. Achter het bloed van het lam in die laatste nacht, in die nacht van de tiende plaag op de vluchtheuvel Golgotha, ben je niet alleen welkom, maar ben je ook veilig. Want daar heeft het oordeel zich voltrokken. Daar heeft, om maar bij de beelden van Amos te blijven, de leeuw gebruld. Daar is het lam van God geslacht en gestorven. Hij sterft. Ik mag leven. En dat is het grote wonder, dat is het evangelie. De plaatsvervanging. Wanneer heb ik het evangelie begrepen? Als ik dit erin heb mogen lezen. En als ik dit mag geloven en mezelf al gelovend het toe-eigen. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Geen wonder dat Isaac da Costa toen daar het licht op viel. Dat ook prachtig heeft verwoord in een gedicht, u kent het misschien. Halleluja, lof zij het lam, dat onze zonden op zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd, die dood geweest is en die leeft, en die het volk dat hij ontzondigd heeft in eeuwigheid beveiligd. Niet bij hem vandaan vluchten, maar vluchten tot die vrijstad, deed je het al, en als je het nog niet deed, doe het dan toch alsjeblieft vanavond. Nu de deur nog open staat en de nodiging dringend uitgaat, kom tot mij. Wat verkiest ge over het dwaaste voor het leven de dood? Laat Christus over u lichten. Ja, dat de Heere met zijn oordeel over Israël komt, dat gelooft Israël niet, dat gelooft Juda niet. Dat ze zullen worden weggevoerd de ballingschap in, dat ze zullen gedeporteerd worden. Dat er velen door het zwaard zullen vallen, ze geloven het niet. Zoals er ook vandaag heel veel mensen zijn die toch eigenlijk niet geloven dat je buiten de Heer Jezus een verloren mens bent en blijft. Amos vergelijkt het volk van het verbond bij een vervallen hut, een bouwval. Dat heeft hij al eerder gedaan in het voorgaande visioen van het paslood. Paslood, u weet wel, het stukje gereedschap in de gereedschapskist van de metselaar, van de timmerman. Daaraan kun je zien of een muur in het lood staat. Maar in dat vierde visioen, Israël staat helemaal uit het lood. Alles is gods en scheef, het staat op het punt van instorten. Het is eigenlijk al één grote ruïne geworden. Maar de mensen geloven het niet. En ze zeggen, Amos, doe je ogen nou eens open en kijk nou eens hoe God ons zegent. Met voorspoed. Met welvaart. Dat moet toch van God zijn. Pas op dat je zegen niet verwart met succes en wilde niet houdt voor zegen. Maar Amos heeft zijn ogen juist wijd open. Hij is een van de weinigen zonder oogkleppen. En hij ziet dat het sterke benen zijn die de wilde kunnen dragen. Huizen als kastelen. Pracht en praal. Overdadige verkwistende luxe. Vooral onder de stedelingen. Het kan niet op. En de Heere ziet dieper. Hij ziet dat innerlijke verval. Hij ziet als een mens zonder hem leeft. Tegen hem inleeft. Dat ook de naaste eraan tekort komt. Misschien ook iets voor vandaag in onze samenleving met al die scheuren in de zorg voor zieken, voor kwetsbare ouderen, psychiatrische patiënten, jongeren die begeleiding nodig hebben. En laten we maar eerlijk zijn, in de kerken heeft daar ook niet de wilde en de luxe toegeslagen. En zomaar kun je er een afgod van maken en gaat het fout en verkeerd. Een vervallen hut. Jezus zal later spreken te midden van dat verbondsvolk van wit gepleisterde graven, mooie buitenkant, maar van binnen heerst de dood. En waarom zegt hij dat en waarom laat hij dat zeggen? Uit liefde, omdat de Heere geen lust heeft in de dood van de zondaar. Hij waarschuwt en hij laat waarschuwen, opdat het tot een geestelijk ontwaken komt. Ook in die profetieën van Amos, in het hart van die profetieën, hoofdstuk 5, staat tot driemaal toe: zoek mij, zoek de Heere, zoek het goede en leef. En leef. Israël een vervallen hut, een ruïne. Dat is dus wat uiteindelijk is overgebleven van het rijk van David en Salomo. Waar de zwakken nu worden uitgebuit. En waar je met vriendjespolitiek en met steekpenningen en met smeergelden heel wat kunt bereiken en gedaan kunt krijgen. Waar de norm en de wetteloosheid groeien en bloeien. Je leest in dat boekje Amos hoe men ook in de handel omgaat, gewichten en maten. Je wordt bedrogen waar je bij staat. Maar de tempeldienst wordt niet vergeten. Want er worden offers gebracht aan de lopende band. Nee, men kijkt daarbij niet op een, laat ik maar zeggen, een paar tientjes, een 100 euro. Het is allemaal voor de Heer. Prachtig. En dan kun je denken, God komt aan ons niets tekort. Ten diepste, net als de fariseërs dachten, de Heere mag toch wel dankbaar zijn dat er nog zulke nauwgezette, godsdienstige, vrome mensen zijn als wij zijn. Maar dat hart. Klopt het hart nou werkelijk voor de Heere? Is onze godsdienst een hartenzaak? En dan lees je in de profetie van Amos dat de Heere grubbelt van hun psalmgezang, van hun koren, van hun liederen, omdat het een harteloze bedoeling is, een vervallen hut. Nog wel van David. Wat kan het in het nageslacht snel anders gaan? En ik denk terug aan die jarenlange pastorale praktijk die ik heb mogen verrichten en nog. Hoe ik Godvrezende ouders en grootouders heb gekend van wie het nageslacht er niet meer aan doet. En als je dan zelf uit een gezin komt, uit een familie komt, waar men er ook niet meer aan deed, dan verwonder je. Dan denk je, hoe is het mogelijk dat als je zulke lichtende voorbeelden in je omgeving hebt, ouders die de Heere lief hebben, grootouders die de Heere lief hebben, en jij doet er niet aan. Ouders, grootouders in wie leven de Heere zo nadrukkelijk spreekt en gesproken heeft, en jij zegt, kan me wat. Ik heb er niks mee. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Davids huis in vervallen. Het is uiteengescheurd. 2 stammen, 10 stammen. De kerk is gescheurd. De eerste kerkscheuring zou je kunnen zeggen. Dat is erg. En ik denk aan de woorden van Petrus die zegt, besef nou wel dat je als kerkmensen, als bondsvolk, dat je staat als christen in de etalage van deze wereld. Besef, schrijft hij, u bent een uitverkoren geslacht. Je bent uitverkoren om het woord van God te mogen horen. Een koninklijk priesterdom, een heilig volk, opdat je de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent, schrijft Petrus naar de heidenen die tot God bekeerd zijn. Groot is uw roeping en heilig is uw taak. Uitverkoren om het woord te mogen horen, maar ook om anderen tot een zegen te mogen zijn. En ik bedoel dan niet dat je in allerlei wettische bochten gaat wringen. Ik moet. Het gaat vanzelf of het gaat niet, toch? Als je leeft van Gods genade, als je leeft van de liefde van de Heere, als je leeft uit dat volbrachte werk van de Heere Jezus, als je leeft in de gemeenschap van de drie enige God, gaat het toch vanzelf. Een appelboom hoeft niet na te denken, zal ik nou appels voortbrengen of zal ik noten voortbrengen of kersen voortbrengen. Hij brengt voort wat bij zijn aard hoort. Zo ook als je geënt bent en leeft uit de wijnstok Jezus Christus. En daar geschiet de wil van God. En geurt het van de liefde en heerst de vrede. Daar vindt barmhartigheid plaats en daar wordt de zonde tegengestaan en gemeden. De noden van de behoeftigen worden gezien en gelenigd. Maar het is in de tijd van Amos zo anders. En hoe is het in kerkelijk Nederland 2020, moeten we zeggen, ook een vervallen hut. Punt. Zet God nu een punt. Is het uit straks met Israël na de deportatie zo vaak gewaarschuwd, zo vaak geroepen, punt. Of, we lezen verder. Op die dag, de 10 dagen, zal ik de vervallen hut van David weer oprichten. Het oordeel van God komt. Het gaat de ballingschap in door eigen schuld. En Amos ziet het gebeuren. Maar het oordeel heeft niet het laatste woord. De Heere zal herstel geven. En het is, hoofdstuk 9 is het enige, de enige heilsprofetie in dit kleine profetenboekje. Maar het is genoeg. Heilsprofetie. Op die dag, zegt God, en dat is voor het oude verbondsvolk geen vraag, dat wisten ze, die dag. Dat is de dag waarop de Heere zal komen. De dag des Heeren, Israël zag er naar uit, de doorbraak van het heil van God, dat de Heere als rechter zal verschijnen en Israël zal in al zijn heerlijkheid gloriëren. Ze zagen er naar uit en wij, gemeente, zien wij uit naar de wederkomst van de Heere Jezus. Naar die grote dag en dat Hij zal zijn alles en in allen. En als dat nou niet zo is, dan moet je jezelf rekenschap geven van de vraag, waarom zie ik niet met een brandend hart uit naar de wederkomst van de Heere Jezus? Mag ik je een beetje helpen? Wanneer, jongens en meisjes, jong vrienden, wanneer zag je voor de laatste keer uit naar zijn wederkomst? En was dat met verlangen? Zal ik je eens wat vertellen toen God in mijn leven kwam en toen zijn liefde mij overwelfde. En ik heb al gezegd, wij lazen geen Bijbel thuis en wij gingen niet naar de kerk, niet meer. Mijn moeder tot 1963, daarna niet meer. En er komt God in je leven en je leven wordt anders, heel anders. En je krijgt andere verlangens en andere begeerten en de liefde van God vult je hart. En daar sta ik als jongen van een jaar of 17, 18, 's avonds vaak voor het raam, voordat ik de gordijnen sluit. Met de gedachte, Heere, zult u deze nacht terugkomen? Zult u deze nacht terugkomen? En dan de nieuwe aarde onder de nieuwe hemel en dat ik nooit meer zondig en nooit meer kwaad doe, maar alleen maar doe en alleen maar wil wat u wilt. Wat zal dat zijn? Wat een uitzicht, bruidsgemeente. Ken dat lied misschien nog wel, met de bundel van Johannes de Heer, wat een uitzicht, bruidsgemeente. Eeuwig hem ten eigendom, maar daar komt het. Maranatha klinkt ons wachtwoord, ja Heer Jezus, amen, kom, ben ik zo'n Maranatha-christen? En zijn wij, gemeente, een Maranatha-gemeente? De gereformeerde dominee Overduin, misschien bekend van het boek Hel en Hemel in Dachau, die schrijft ergens, weet u wat de grootste wereldgelijkvormigheid is? Nou en dan, ik vroeg het ooit eens aan mijn catechisanten. En toen kwamen de gekste antwoorden. De een zegt met een witte hoed aan het avondmaal gaan. En zo kan ik er nog wel meer noemen. Maar weet u wat Overduin zegt? De grootste wereldgelijkvormigheid is de Heere niet met een brandend hart verwachten. En laat ik dat vanavond maar mogen toepassen op mezelf. Verwacht ik hem met een brandend hart. Israël zag uit naar de komst van de Messias, maar was het ook bereid om de Messias te ontmoeten? Op die dag zal het gebeuren, zegt Amos, de Heere zal oprichten de vervallen hut van David, dat huis is vervallen. En de stammen naar Gods naam genoemd zijn gescheiden. Ai, ziet hoe goed het is dat broeders van hetzelfde huis als, dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Maar niet. En breng het maar over naar onze tijd. De kerk uit de reformatie is gescheurd in heel veel stukken en stukjes. 10 en meer keren kun je gereformeerd zijn. In allerlei verbanden, in allerlei rekverbanden of niet-rekverbanden. Maar ik moet denken, heel vaak denken aan dat hoge priesterlijke gebed van de Heer Jezus. Dat zij allen één zijn, opdat de wereld geloven. Maar gemeente, die grote kerkelijke verdeeldheid, dat kan een sta in de weg zijn voor de wereld om tot het geloof in de Heer Jezus te komen. Maar Amos profeteert dat God de scheuren dichten zal. Hij zal de vervallen hut van David weer oprichten, herstellen tenminste wat er nog van over is. Want Israël is na de Assyrische ballingschap verstrooid onder de volkeren. Maar de Heere heeft beloofd het huis van Jacob niet weg te varen. Er is nog een rest. En die rest zal de Heere gebruiken om die hut te herstellen, want er ligt nog een belofte. En welke belofte dan, jongens en meisjes? De belofte toch van de Heer Jezus, die uit dat volk zal voortkomen. Hij, de grote Davidszoon, zal uit dit volk gebouwd worden. Uit die afgehouwen tronk van Isaï. Weet je nog wat de engel Gabriel heeft geboodschapt aan Maria? De Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. Eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Maar nadat het volk is teruggekeerd, een deel van het volk is teruggekeerd uit de ballingschap, is er nooit meer een koning uit het huis van Juda op de troon van David gekomen. Echt niet. Zouden Gods beloftenissen dan eeuwig hun vervulling missen? Maar uw woorden vallen toch niet leeg ter aarde, heren? U bent toch een waarmaker van uw woord, kent u wel? Die worsteling in het gebed, met de beloften van God. Wat is er overgebleven van dat roemrijke geslacht van David? Vervallen hut. Een arm berooid nageslacht, zie ze gaan. 2 berooide koningskinderen, Maria, Jozef. Geen paleis, geen statiegewaarde, geen groot gevolg. Misschien een ezeltje. Zij een gewoon meisje, hij een timmerman. En nu gaat de Heere uit dat arme nageslacht een koning, nee, de koning verwekken. Die geboren wordt in de stad van David. In grote armoede. Die ons in alle dingen is gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Hij die rijk was, in aanbidding, in heerlijkheid. Hij daalt neer en laat zich neerleggen in een beestenstal, in een voederbak voor de dieren. Kan het huis van David nog dieper vervallen? Israël is bezet gebied. De keizer van Rome heeft het voor het zeggen, zo lijkt het. En nu wordt de koning der ere en heerlijkheid geboren, Jezus Christus. Die koning zal zijn, niet alleen over Israël, maar ook over Edom koning zal zijn. Over alle volkeren uiteindelijk. En dat is treffend als je deze profetie leest tegen het licht van hoofdstuk 1 en 2. Ik heb dat hele boekje de afgelopen zomer doorgepreekt, van hoofdstuk tot hoofdstuk. En in dat eerste hoofdstuk, ook dat tweede is eigenlijk een eenheid, daar gaat het over de oordelen die over de omliggende volkeren komen, de volkeren rondom Israël. Ze hebben het erna gemaakt, vreselijke, gruwelijke dingen worden van die volkeren gezegd. Maar uiteindelijk trekt dat oordeel ook op Israël aan, op Juda aan. En nu is het een omgekeerde beweging. Vanuit Sion, vanuit Jeruzalem zal het heil de wereld ingaan. In zijn Zoon Jezus Christus legt God het fundament voor dat nieuwe Godsgebouw, waarvan we ook hebben gezongen in Psalm 89, dat naar het door hem gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen uw Godstad voortgebracht. En dan zegt Petrus, laat je dan als een levende steen invoegen in dat Godsgebouw. Ja, God maakt dode stenen levend. Efeze 2. Kun je de profetie van Amos eigenlijk wel zo ver doortrekken? En mag dat? Nou gemeente, om die reden ook hebben wij gelezen vanavond uit Handelingen 15. En gelet op de woorden van Jacobus. We hebben gehoord uit de mond van Jacobus en de andere apostelen dat God met zijn koninkrijk zal doorbreken onder de volkeren. Uw koninkrijk komen. En zo zal het zijn na Pinksteren en zo is het gegaan na Pinksteren. De kerk groeit. We zeggen wel eens de kerk krimpt en dat is in zekere zin ook nog waar. Maar uiteindelijk groeit de kerk. Van dag tot dag God doet toe aan de gemeente die zalig wordt. O gemeente, ben je dan een levend lidmaat van die gemeente? Want daar gaat het toch om, jonge vrienden, ouderen. Het evangelie gaat de wereld in en moet de wereld in, het zendingsbevel dat alle creaturen zullen horen. Heel de wereld, alle schepselen, de opdracht van de Heer Jezus. Heel de wereld, Gods wijde akker, tot waar de blindste heidenen en de wildste volkeren wonen. En misschien woonde die wel in Harskamp. Maar ook daar kwam het woord, net als in Vriezenveen. Een wonder toch. Een wonder toch. Dat God je pad kruist met zijn woord. Dat is echt helemaal niet vanzelfsprekend. Opdat Christus, jonge mensen, een gestalte in je zou krijgen. De wereld gaat voorbij met al zijn begeerlijkheden en rijkdommen. De Bijbel zegt dat in zoveel verschillende woorden. Maar telkens weer zoek nou eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Een antwoord op het spreken van God. Als je het nog niet deed, waarom deed je het niet? Ik mocht vanmorgen in Randwijk, waar ik consulent ben, en al ruim 2 jaar pastoraat ook doen, 6 nieuwe lidmaten bevestigen. Jonge mensen die antwoord gaven op het woord van God. En ik heb vorig jaar ook in de werving, om het zo maar te zeggen, voor belijdeniscategezanten, de mensen ook gezegd, vraag je nou eens af, waarom doe ik geen belijdenis van het geloof? Waarom volg ik de Heere niet en geloof hem op zijn woord? Wat heb ik erop tegen? Antiochieën, heel de wereld, Gods wijde akker, in Handelingen 15 worden we meegenomen naar het apostelconvent. En er is in Antiochieën, we hebben het gehoord vanavond, een twistpunt, een meningsverschil gerezen over de vraag of de heidenen, de gelovigen uit de heidenen, ook besneden moeten worden. En belijdenis besneden moeten worden en de wet van Mozes moeten houden. Nee, antwoordt Jacobus, de voorganger van de gemeente in Jeruzalem. God is van meet af aan van plan geweest om ook onder de heidenen een volk te vergaderen. En we hoorden uit de mond van Paulus en Barnabas welke grote dingen God heeft gedaan. Je hoort ze nog van het zendingsveld. Grote dingen die God doet, terwijl de kerk in Nederland krimpt en een ingezonken toestand lijkt te zijn op veel plaatsen. Een laatste generatie soms, hè, in het noorden, heel veel gemeenten met de gemiddelde leeftijd van 80 jaar. Waar zijn nou al die jongeren, waar zijn ze? En dan hoor je van kerkgroei en kerkbloei elders in de wereld. En dan legt Jacobus, die legt de vinger bij die profetie van Amos. Hij grijpt terug naar die woorden en legt zijn hand op de belofte. Hij ziet in Christus herstel van dat Davidische koningschap. Op die dag, zegt de Heer, zal ik oprichten de vervallen hut van David. En ik zal zijn scheuren dichtmaken. En wat aan hem is afgebroken, zal ik weer oprichten. Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af. Zodat ze de rest van Edom in bezit zullen nemen en alle heidenvolken waarover mijn naam is uitgesproken, spreekt de Heere die dit doen zal. Het heil, ook voor de nakomelingen van Esau, Edom. Voor alle volkeren over wie de naam van de Heere is uitgeroepen. En allereerst zal dat geweest zijn de volkeren die David aan zich heeft onderworpen. Zij hebben gehoord van de grote daden van Israëls God, die dat volk heeft uitgeleid uit Egypteland en door de woestijn heeft gebracht in het land van de belofte dat vloeit van melk en van honing. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? En in Handelingen 15 maakt Jacobus dan duidelijk dat de belofte geldt voor allen over wie de naam van de Heere is uitgeroepen. Denkt u nog even aan het zendingsbevel, het woord dat de wereld in moet en in is gegaan. Het is ook hier gekomen. En de naam van God is, jonge mensen, kinderen, ook over jou uitgeroepen toen je gedoopt werd. Gebracht aan de doopvont. Een indrukwekkend moment, je weet er niets meer van. Maar het gebeurde. Gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En ik raad je aan, lees dat oude doopformulier eens zorgvuldig. En laat de rijkdom op je inwerken. Gedoopt, ingedoopt in de belofte van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik gaf catechisatie jaren geleden in een hele lastige groep. Met heel veel desinteresse. Het ging over de heilige doop en daar lag zo'n jongen op zo'n stoel. U kent dat misschien wel, helemaal onderuit gezakt. Zo met een gezicht van, ja, ik moet hier zijn van vader en moeder. Maar als het aan mij lag, was ik niet gekomen. Het ging over de doop en ik trok hem erbij en zei met een heel onverschillig gezicht, nou, ik heb er niet om gevraagd, hoor, om de doop. Nou, ik was net bezig om heel boos te worden toen ik bedacht, of was het een goddelijke ingeving? Je hebt er ook niet om gevraagd. Nee, jij hebt er niet om gevraagd, maar God heeft naar jou gevraagd. Dat vond ik zelf ook het wonder. Toen ik mijn doopkaart vond, in een periode, in een fase die heel moeilijk was voor me, en daar stond op, ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt van mij. Ik heb dat gedaan. Ik heb mijn hand op je gelegd. En wees dan toch alsjeblieft niet een deserteur, waarschuwt onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Iemand die zich onttrekt aan die hoge roeping. En wegloopt uit dat leger van de Heer Jezus, die militia Christi. Christus is gekomen om te herstellen wat wij tot een puinhoop hebben gemaakt. En misschien is je eigen leven, als je eerlijk bent, wel een puinhoop, maar belijd het hem. Hij die alle dingen nieuw maakt. En hij begint ermee in een mensenleven. Hij geneest de gebrokenen van hart. Hij vergeeft de zonde. Hij herstelt. Hij brengt vrede, liefde waar haat is. Hij zet de dingen weer recht. Hij zet de dingen bij ons soms allemaal op zijn kop. Opdat het eindelijk goed terecht komt. Amos ziet nog verder. Naar de tijd dat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan en gans Israël zal zalig worden. Want Christus zal het koninkrijk van God definitief op aarde grondvesten. Het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. De hemel is een tussenfase. Want het gaat heen naar de nieuwe aarde onder de nieuwe hemel. En vanaf vers 13 volgen dan beelden die spreken van overvloed. Van ongekende vruchtbaarheid. Er wordt een beeld geschetst van de aarde waar geen vloek meer op is. Geen sprinkhanen de gewassen vernietigen. Geen schimmelziekten de aardappelen vernietigen. Geen veepest, geen mensenziekten meer. Maar dat zal zijn, gemeente, dat is, ja, is eigenlijk alleen maar in beelden te zeggen. Zoals de profeten dat doen. Denkt u ook maar aan Jesaja, Jesaja 25. Bij de profeten rollen de beelden over elkaar heen. Amos schetst het beeld van de oogst die maar net van het land is. Op de nieuwe oogst wacht alweer. Overvloed. De bergen zullen druipen van wijn en de heuvels zullen ervan doordrenkt zijn. En als je dan de lijn doortrekt, dat moet je doen. De eenheid van de schrift bewarend kom je terecht bij Openbaring 22. Die boom die 12 maal per jaar van maand tot maand zijn vruchten voortbrengt. Helstijd, het zal al om vrede zijn. Zelfs met de wilde dieren kun je niet voorstellen, toch? Het verstand zegt nee, maar God is toch veel meer dan ons verstand. En Amos, nee, Jesaja heeft ervan geprofiteerd. Hij heeft het gezien in verre tijden, maar het gaat komen, het gebeurt. Dat de wolf het lam niet zal bijten, niet zal doodbijten. Dat het luipaard het geitenbokje niet vernietigt. Een kalf, een jonge leeuw, het mestvee, het kan allemaal zomaar bij elkaar. De berin en de koe en de berin, ze zullen elkaar geen kwaad doen. En een kind, een klein kind, kan zijn hand steken in het hol van een adder of van wat voor giftige slang dan ook. Maar dat kan toch niet? Maar de Heere zijn alle dingen mogelijk. Hij is toch de Almachtige. En als u de geschiedenis, de heilsgeschiedenis leest, en leeft in nauwe verbondenheid aan hem en aan zijn woord, dan weet je het, dat hij die God is, die leven schept waar de dood heerst, en licht geeft waar de duisternis Heer en Meester dacht te zijn. Christus is bezig de geschiedenis te leiden naar de komst van de nieuwe aarde onder de nieuwe hemel. En allen die voor hem zijn neergevallen, hart en leven in zijn hand hebben gegeven, zullen met hem ingaan. Komt in, gij gezegende van mijn Vader, en beërft het koninkrijk dat u bereid is van voor de grondlegging van deze wereld. Johannes zag een nieuwe aarde onder de nieuwe hemel. De Heere komt. Hij komt. Hij komt. Staat zo ook in een van de psalmen, weet je toch? Jonge mensen, hij komt om de aarde te richten. Misschien heb ik het hier wel eens gezegd, dat meisje, en het was er helemaal niet bij onder de preek, de achterste bank wat weggedoken, grote kerk een beetje weggedoken, niemand die mij ziet, ook de dominee niet, en maar kibbelen en maar kakelen met elkaar en maar praten met elkaar. En toen de slotzang, hij komt, en het sloeg in als een bom, want als de Heere komt, ik ben niet bereid. Dat meisje moest de Heere gaan zoeken. Zoek mij en leef. Zoek het goede en leef. Zoek de Heere die zich vinden laat en leef. Hij komt. Ja, van die dag kan niemand weten, maar het woord drijft aan tot spoed. Zouden wij niet haastig eten, denken dan Israël in de uittochtsnacht? Zouden wij niet haastig eten gaandeweg hem tegemoet? Jezus Christus gisteren heden komt voor eens en komt voor goed. Zijn onze harten brandende. Amen. Wij gaan de gemeente met elkaar zingen nu uit Psalm 72, het zesde vers. Ja, elk der vorsten. En zijn we niet in onszelf allemaal van die kleine koninkjes met een eigen koninkrijk? Elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lof getuigen dienstvaardig tot zijn eer. Het zesde vers van Psalm 72. Laten wij gemeente samen danken en bidden. Zeer ernstige dingen hebben wij gehoord vanavond, Heere. Uw geduld is groot, maar niet eindeloos. En als een volk, als een mens dan toch voortgaat, in eigen gekozen wegen, vroom of goddeloos, komt u die mens tegen met uw oordeel. We hebben ook mogen horen van machtige beloften. En ook in deze profetie uw hart horen kloppen. Het hart van u die geen lust hebt in de dood van de zondaar. Daarom gaf u uw eigen kind tot in de dood van het kruis, opdat zondaren door hem zouden leven. U gaf de Heilige Geest, die het geloof werkt, schept en sterkt. Het geloof dat u aangrijpt in uw sterkte, in uw woord en in uw belofte. Dat kunnen we alleen met lege handen doen. Maakt u ze maar leeg. En juist die lege handen vult u. En we bidden dat u het ook vanavond hebt gedaan en doet. We danken voor wat u ons gaf, een en andermaal in deze dag. En Heere, wilt u ons zegenen als we van hier gaan om ook tot een zegen te mogen zijn. Jonge mensen, ouderen, oude mensen, kinderen. En dat we goed en groot van u denken en ook spreken. Dat we onze mond durven openen en niet gesloten kunnen houden als er slecht van u gesproken wordt. Heere, hoort u zo ons gebed. We vragen en bidden u dat alles in de naam van uw lieve Zoon, onze Heere Jezus Christus. Amen. We zingen onze slotzang met Psalm 72, het 10e vers, dan zal naar zoveel gunst bewijzen. En ja, het 11e, mag dat ook nog eens een half vers? Nou, als het niet mag, dan hoor ik het wel straks. 10 en 11 van Psalm 72, dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. En het 11e vers, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa dus te allen tijden de wereld horen en volg mijn zangen met amen, amen na. 10 en 11.
Oh.
Verheft gemeente, uw harten al biddende tot God en ontvang de zegen die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen.